inderdaad een hele rij vragen. De opname met de laatste bazuin, wanneer is dat? Vanavond? Mogelijk. Ik weet het ook niet. Maar het zou kunnen. Maar u denkt natuurlijk aan die laatste bazuin uit het boek Openbaring van de oordelen. En dan wordt heel vaak de opname van de gemeente gekoppeld aan dat oordeel van de laatste bazuin. En die koppeling is niet juist. En daar kan ik vanavond niet zo ver op doorgaan, maar dat is echt zo. Dus ook te bewijzen dat dat niet hetzelfde is. Er is een term gebruikt uit de militaire levens, dus het optrekken van een heel militair gezelschap. Er zijn dus voorsignalen, er is dus een middensignaal, er is een eindsignaal. Dat vindt u nog in alle commando's terug, hè, weet je wel. Peloton of compagnie of bataljon, dat is het eerste. Geef acht en dan komt de tweede en dan ineens gaan we dus ook lopen. Dus dat zijn ook een paar stapjes in het vertrekken. Nou, dat beeld is gebruikt ook als het gaat om een laatste bazuin. Dat betekent dat de Heer Jezus dan ook het signaal gaat geven. En nu is het met de stem van een aartsengel, met de stem van een bazuin Gods, gaat het gebeuren. Ook de gelovigen komen toch voor de rechter over hun werken. Deze werken worden door vuur beproefd. Nou, vertel alsjeblieft. Dat was het onderwerp van de vorige keer. Dus als u een cd'tje bestelt van de vorige keer, dan heb u dat. Dan hebben we gesproken over de verschillende oordeelspunten. En we zijn begonnen met 2 Korinthe 5. Dus dat wij voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Toen hebben we over Matthäus 25 gepraat, dat de Heer Jezus de schapen van de bokken scheidt en op zijn troon zit. En toen hebben we openbaring 20 gehad, de grote witte troon. Dat was het onderwerp van de vorige keer. En dat betekent dat ik toen zei dat gelovigen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, daar hun loon krijgen, hun kroon krijgen of hun lauwertak krijgen voor wie ze geweest zijn voor de Heer Jezus. Dus niet van jij wel in de hemel en jij niet, maar mensen die de Heer Jezus kennen, worden ook daar openbaar. Hun leven wordt openbaar en voor wat ze voor de Heer gedaan hebben, krijgen ze beloning. Daar krijgt u uw loon. U krijgt niet loon omdat u een gelovige bent, maar u krijgt loon omdat u voor de Heer Jezus geleefd hebt. Dat is dit. En dan nog iets, er komt nog over de hel, en dat was niet altijd duidelijk misschien, maar als mensen in de hel zijn en constateren dat God daar niet is, dan zou je aan de ene kant geneigd zijn om te zeggen, nou, dat is dus hetzelfde als vandaag, dat is vandaag ook zo in hun leven, maar toch, God is er nog wel vandaag, want er zijn mensen om hen heen die iets van de Heer Jezus laten zien. Maar het besef te hebben dat de liefde van God er echt is geweest om je te redden, om je te helpen, om je te verlossen en er niet meer bij kunnen, dat is een hel. Dat is, God is er niet. Dus wel besef hebben dat er liefde is, dat er genade is, dat er goedheid is, dat er welwillendheid is, dat er vriendelijkheid is, maar dat dat voor jou onbereikbaar is. Nou, dat is afschuwelijk. Het is bijna hetzelfde als mensen vandaag een hele berg met eten voor zich zien, maar je kunt er niet bij komen. Ja, een beetje stom voorbeeld, maar dat zie je dan wel eens in beelden waar hongersnood is. Nu, zo. Dus het is veel erger dan wij vermoeden. En dat heb ik ook willen zeggen vanavond. Er staat in de Bijbel, als je in Jezus gelooft, heb je eeuwig leven. Dat geloof ik dus ook. Gelukkig. Maar er staat ook dat na de valse profeet en het beest en de duivel ook de ongelovige mensen in de poel des vuurs komen, die voor de eerste eeuwig brandt, dus voor die valse profeet, maar ook voor alle ongelovigen dus. Hebben ze dan ook een soort van eeuwig leven of een eeuwige dood? Antwoord ja. Er waren ook gesprekken over in de pauze. Het is bewust daar. Het is niet een soort vernietiging van de ziel. Zo van, in het vuur, alles verbrand, over, sluiten. Er is geen aanleiding toe om dat te zeggen. Als de Heer Jezus het daarover heeft, dan gaat hij over eeuwig vuur, over worm die niet sterft spreken, over vuur dat niet uitgeblust wordt spreken. Er is geen einde aan. En dat moet afschuwelijk zijn. Het is dus een bewust leven, ook voor de ongelovigen, maar met het enorme besef, ik had een keuze kunnen maken en ik heb niet gewild. Hoe dikwijls heb ik u, maar u hebt niet gewild. Dat gaat over Israël, maar het gaat net zo goed in algemene zin over alle mensen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. We kunnen de hel niet negeren en ook niet zeggen dat het dan toch een keer zover komt dat alle mensen weer behouden worden. Er komt nog een vraag over, heb ik in de gauwheid gezien. Maar het is bewust besef dat ze de liefde van God kennen, de weet van hebben, maar er niet bij kunnen omdat ze de liefde tot de waarheid, waardoor ze hadden kunnen behouden worden, niet hebben aangenomen. 2 Thessalonicenzen 2. Dus de liefde tot de waarheid bewust genegeerd. Dood gaat dus eigenlijk niemand. Nou, dat is in die volstrekte zin dus juist. Alleen die verschrikking wordt de tweede dood genoemd. Of je leeft voort in het paradijs en later op de nieuwe aarde. Of in het huis van de Vader. Of je leeft voort in het dodenrijk en later in de hel. Die pijn daar is dan voor eeuwig antwoord ja. Ik kan niet anders dan ja zeggen. U zei dat de ziel en de geest naar het paradijs gaan. In Prediker staat dat de geest naar God toe gaat. Kunt u dit uitleggen? Ik denk dat de ziel alleen naar het paradijs gaat. Ik denk ook dat de geest en de ziel naar het paradijs gaan. Geest en ziel horen bij elkaar. Ziel is het eigene van je, het karakter, je persoonlijkheid. Dat wat typisch is van je, wat zo bijzonder is aan je. En de geest, dat is de mogelijkheid om met God te communiceren. Om contact te hebben met God. En als Prediker 12 zegt dat de geest terugkeert naar God die hem geschonken heeft, en dat staat inderdaad in Prediker 12, dan is dat dus niet los van de ziel. Die ontkoppeling kan niet. Als ik het heb over paradijs, dan is het ook ontbonden en met Christus zijn. Ook daar is de aanwezigheid van de Heer Jezus voelbaar, merkbaar. En je kunt niet zeggen dat dat niet bij God zou zijn, dat God daar niet zou zijn. Dus het is geen ontkoppeling van ziel en geest, het is duidelijk naar het paradijs. Dan een vraag over 1 Petrus 3 vers 19 en 20 en ook over 1 Petrus 4 vers 6. Dat gaat over die evangelieverkondiging in het dodenrijk. Daar zijn natuurlijk al de nodige discussies over geweest. Er zijn hele verhandelingen over geschreven. Ik wil het nu voorlezen. 1 Petrus 3 vers 18. Want door Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Opdat hij u tot God zou brengen. Dus de Heer Jezus is gestorven. De rechtvaardige voor mij, de onrechtvaardige, opdat hij mij tot God zou brengen. Prachtig, dus inlijsten zoiets. Hè? Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, en nu komt de grote moeilijkheid, in welke hij, dus in de geest, in welke hij ook heen gegaan is, en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Ik heb in mijn inleiding meegenomen, als het al een prediking zou zijn, geldt die prediking, even letterlijk gezegd, dan zou die prediking alleen maar gegolden hebben voor die mensen die in de dagen van Noach nee hebben gezegd. Dus niet voor alle anderen, alleen maar voor die mensen. Maar ik denk niet dat het de uitleg is. De uitleg is de volgende, en ik hoop dat ik overkom, dat ook Noach al in de geest van Christus heeft gepredikt toen hij die ark gereed maakte. Zoals Mozes de smaadheid van Christus grote rijkdom achter dan de schatten van Egypte. Mozes heeft natuurlijk ook de Heer Jezus nooit gezien. In de zin van, hij heeft met hem, van hem geweten. Maar hier staat, en probeer er de grondtekst maar bij te pakken, dat Noach in de geest van Christus heeft gepredikt. Zoals de Heer Jezus gepredikt heeft om mensen tot God te brengen, zo heeft ook Noach gepredikt om mensen tot God te brengen, te behouden. Toen hebben de mensen nee gezegd en nu zeggen de mensen weer nee. Maar hier staat niet dat de Heer Jezus een soort evangelisatiedienst in het dodenrijk heeft gehouden om die mensen nog alsnog te bereiken. Je kunt alleen maar zeggen dat in het dodenrijk in echt wel één gebeden heeft. Ik bid u, vader Abraham, stuur Lazarus. Weet je wel, dat was vroeger een evangelist, die zei, bid stond in de hel, dat was zijn toespraak. Nou, dat is ook niet helemaal correct, maar goed, hij bedoelde te zeggen, er is iemand daar die weet dat hij verkeerd zit en die alsnog oproept tot gebed of zo. Maar hier staat in 1 Petrus 3 vers 9 en ook 4 vers 6, niet dat de Heer Jezus een soort evangelisatiedienst heeft gehouden. Dat betekent dat mensen daar alsnog een kans krijgen om behouden te worden. Daar komt de volgende vraag over het verhaal van Lazarus. Ik heb het bewust geen verhaal genoemd. Het was geen gelijkenis. Het is een geschiedenis. Een beetje pieluttig misschien. Maar goed, een verhaal is, dat kan van alles zijn. Een geschiedenis is waar. Dat is een stukje waarheid. Dat is een beetje verschillen. Maar over Lazarus en de rijke man wil ik zeggen dat Christus nog niet gestorven was. Na het paradijs nog niet. En het paradijs nog niet geopend was. Zodat de rijke man daar nog niet vrijgemaakt kon worden. Door het evangelie wat Christus verkondigd had in het dodenrijk. Hoe denkt u hierover? Nou, dat is het vervolg op die beantwoording van zo net. Dat ik niet geloof. Ik heb geen enkele tekst. Dat de Heer Jezus op de een of andere wijze daar in dat dodenrijk, waar die mensen zijn die echt aan de verkeerde kant staan, zitten, besef hebben dat ze verkeerd zijn, roepen van laat alsjeblieft mijn broers dan waarschuwen. En Abraham zegt, ze hebben Mozes en de profeten, ook al zou iemand uit de doden opstaan. Ze moeten hen geloven, ze moeten het woord geloven. En als ze dat niet doen, geloven ze ook niet als iemand uit de dodenrijk tot hen zou terugkomen. De Heer Jezus zelf is aan het woord. En de enige die het echt kan weten, is de Heer Jezus. Hij, de Heer Jezus, wist dat Abraham daar was. En Lazarus wordt gevonden in de schoot van Abraham. Dus een soort ereplek bij Abraham aan tafel. En er is dus, naar mijn stellige overtuiging, geen verkondiging voor mensen die daar zijn. En dat sluit ook een beetje aan bij Prediker, maar goed, dat is het Oude Testament, zult u zeggen. Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Er is echt geen bewegen meer aan. Je moet hier kiezen. En dat sluit aan bij 2 Thessalonicenzen 2. Daar wordt tegen mensen gezegd die hadden kunnen behouden worden, God zendt je een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Dus ook daar is een keuze mogelijk geweest. Ze hebben van die keuze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. En dus, dat klinkt zo streng, weet je wel, zo van, het is veel leuker om te zeggen, nou, die mensen die hebben even een verkeerde keuze gemaakt, maar die zitten in een soort wachtkamer en dan komen ze nog een keer weer uit, want het loopt toch wel goed af. Ik heb daar geen grond voor. Niets. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft. Kom dan toch. Red. Je kunt gered worden. Je kunt nu gered worden. En er is nu nog heil en behoudenis in de Heer Jezus. En straks niet meer. En het oude lied, vlucht dan eer je sterven moet, met je zonden aan Jezus voet, is waar. Je moet nu vluchten. Kom maar. Is er nu nog niemand in de hel? Nee, nog niet. En nog niemand in de hemel? Ja, wel. Er is één mens in de hemel. De mens Christus Jezus. De anderen zijn in de derde hemel. Ik heb het bewust zo gezegd. Dat wordt ook het paradijs genoemd. Maar het is nog niet de plaats van de troon. Weet je wel, waar de engelen zijn en zo. Dus dat laat ik even lezen. Verder heb ik een opmerking gemaakt over dat de hel bereid zou zijn voor de duivel. En voor de engelen. Zou ik per ongeluk gezegd hebben. Dat heb ik niet bedoeld. Ik heb willen zeggen dat de hel bedoeld is voor de duivel en zijn engelen. Dat is niet en de engelen, maar en zijn engelen. Dus de nadruk ligt dan op de demonische engelen, zal ik maar zeggen. Daar, die demonische engelen zullen daar zijn. En dan kunt u verschillende betekenissen van het woord morgenster geven. Bijvoorbeeld in Jesaja 14, Jesaja 2 Petrus 1 vers 19, Openbaring 2, 28, Openbaring 22, 16. Dat kan ik wel, maar dat gaat nu niet gebeuren. Dat wil ik ook niet doen. Ik wil alleen zeggen dat ze op dit moment bezig zijn om Venus te verkennen. Er is net een soort, weet ik veel, huppelepup. Daar is een beetje om een baan om Venus gekomen. Venus is de morgenster. Dus misschien komt er wat uit. Flauw hoor, dat is heel flauw van mij. Want dat bedoel ik eigenlijk niet zo, er komt waarschijnlijk niks uit. Maar dat is het eerste die je gaat zien 's morgens. Voor de zon opgaat, zie je Venus. De morgenster. Het is echt zo, dat is de morgenster. En misschien mag het zo. De Heer Jezus wordt soms ook de morgenster genoemd. Maar de morgenster is al opgegaan in je hart. Met andere woorden, we zien eigenlijk al die nieuwe dag komen. We mogen er al iets van zien. Alhoewel de dag zelf met de zon der gerechtigheid pas echt dag wordt. Ik hoop dat u zo meeneemt deze dingen, meegaat met deze dingen. En een hele bijzondere week hebt, een hele bijzondere tijd hebt. En dat u de Heer Jezus gaat prijzen voor dat wat hij heeft gedaan. En de Vader nog gaat bedanken voor dat wat de Heer Jezus wilde doen. Dat u een goede vrijdag hebt. En de discussies over donderdag en vrijdag die zijn al lang niet verstomd. Dus dat laat ik ook even los. Ja, dat komt allemaal nog. Daar zit een heel verhaal aan vast. Maar hoe dan ook, ik hoop dat de Heer Jezus eer krijgt en glorie krijgt. En dat de Vader aanbidding krijgt uit uw hart en uit uw leven. En dat u ook anderen gaat vertellen van de Heer Jezus. Soms is het heel pijnlijk. Iemand zei in de pauze, als het dan heel dichtbij komt, als het je eigen familieleden zijn of in je eigen gezin is, dan komt het heel dichtbij. En als je dat zo scherp neerzet vanavond, dan wordt de pijn even heel hevig. Dan wordt het echt heel heftig bijna. En dan is de genade van de Heer zo bijzonder. Misschien mogen we daar nog samen voor bidden. Vader, hier zitten mensen die pijn lijden, die ook in lichamelijke zin klachten hebben. Ik hoorde van een mevrouw die enorme uitslag heeft in haar lichaam en op haar lichaam. Ik wil u bidden of zij herstellen mag en of ze genade mag vinden en als een blije gelovige ook verder mag gaan. Ik wil u bidden om een zegen over haar lichaam en over haar leven. Maar ik wil ook bidden voor mensen die hier zitten en die denken na vanavond aan broer, zus, man, vrouw, kinderen, familieleden verder. Vader, het komt dan zo dichtbij en het wordt dan zo nadrukkelijk. Hier zitten ook mensen die terugdenken aan een overlijdenssituatie en dan denken, en waar zou hij, waar zou zij, waar zou mijn moeder dan zijn? We hebben er nu zo bidden of de blijdschap van het kennen van de Heer Jezus ons hart vult. De zorg, de bewogenheid voor mensen die verloren dreigen te gaan, ook onze harten vult. We zullen, zolang we hier op aarde zijn, mogen bidden dat al die andere mensen om ons heen nog de Heer Jezus zullen leren kennen. Dat kan door een boek, dat kan door een stukje film, dat kan door een televisieuitzending, dat kan door een opmerking, dat kan door een stuk muziek. Dat kan op alle mogelijke manieren. Ik wil u bidden, Vader, of dat wat vandaag de dag gebeurt, wat er de komende dagen gebeurt, ergens mag haken in het leven van die mensen die nu nog als ongelovig verder gaan. Ik wil u bidden of ze bereikt zullen worden. En ook wil ik bidden of wij van onze kant zoveel charisma, zoveel uitstraling zullen hebben, dat ze aan ons zien dat we bij de Heer Jezus geweest zijn. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen? Wees u ons zo nabij. In alles, tot eer van uw naam, tot glorie van de Vader. Maar ook tot zegen voor die mensen. En ook tot blijdschap voor ons. Want als er in de hemel blijdschap is over zondaren die zich bekeren, dan hebben wij ook blijdschap. O Vader, wilt u ons zo gedenken, ook als we naar huis gaan, als we de rest van de week ingaan en deze week beleven. En je misschien wel heel bijzonder terugdenken aan dat wat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha heeft willen doen. Dan wil ik u bidden of dat prachtige van hem ons leven, ons hart, ons denken vult, maar ook ons danken beheerst. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus en we stellen ons onder uw zegen, ook als we naar onze woonplaatsen gaan. Wilt u ons zo gedenken in de naam van onze Heer Jezus. Amen.